Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van schonken. Of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Genesis 2.
Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op den zevende dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op den zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en den hemel maakte, en al een struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den ganzen aardbodem. En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en hij stelde aldaar den mens, dien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze, en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook een Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kus omloopt. En de naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God den mens en zette hem in den hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood den mens zeggende: van allen boom deze hofs zult gij vrijelijk eten. Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor den mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God in een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht ze tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal ze Manina heten, omdat ze uit een man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet.
Wij vragen de Heere gelijk zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, dat u daartoe ook deze ouders uw genade verleende, om u hier reeds in dit leven te mogen beginnen te loven en te prijzen. Want u zijt het waardig om de weldaad ook nu aan ons en aan onze kinderen betekent en bezegelt. Daar u ons geroepen hebt om deel te mogen nemen in dat eeuwig vreeverbond, dat verbond der genade, waardoor uw Heere God is opgericht toen wij het eerste verbond verbroken hadden en wat stamt uit de stilte der eeuwigheid. Waar uw gedachte des vredes koesterde over een verloren mensheid en waar u zondaren hebt aangenomen tot uw kinderen, waar gij het uitgeroepen hebt: wie is het die met zijn hart zal borg worden voor deze om tot mij te genaken? En gij, o dierbare borg, geantwoord hebt: zie hier ben ik, zie hier ben ik, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. en gij het bezegeld hebt, o lieve geest, door neder te komen in de volheid des tijds, en door de arbeid van een drie-enige God af te maken. O, gij zijt te prijzen, omdat u verloren gevonden hebt, omdat u zich ontfermd hebt over degene die in de kaken van de hel verslonden lagen. Heere, doe ons dat beseffen. Dan zullen we wensen nooit meer te zondigen. Dan zullen we heilig begeren te leven voor uw aangezicht. Dan zullen we bang zijn van de wereld en van de zonde, omdat ze u mishagen. En omdat ze onze ziel wederom aftrekken van de heerlijkheid en van de vrijheid, waarin gij ons brengen wilt in dat eeuwig verbond en brengen zult naar uw gedane belofte. Heere, dat we er persoonlijk hoofd voor hoofd naar zouden staan, om te mogen weten, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde en eeuwige zaligheid uit genade geschonken. Laat daartoe ook de bediening van de doop in het midden nog eens levend gesteld worden, in het midden van de gemeente. Heere, dat we samen nog eens als ouders er de krachten uit zouden putten die ons zo menigmaal ontbreken. En we met meer liefde en ijver zouden bezig zijn om ook het goede voor ons kroost te zoeken. Nooit zouden aflaten om uw troon te bestormen, terwijl dat we nog zijn. Maar ook met onze kinderen zouden spreken en ze voor zouden leven te vrezen van uw naam. Ach, geef ons daartoe uw heilige geest. Maak ons getrouw, werp de zonde in ons ten neder. Doe ons zoeken dat goed dat nimmer meer vergaat. Zegen ook de bediening van uw woord in deze avond, Heere. Laat jong en oud mogen weten de wil van u die in de hemel woont, ook ten opzichte van dit gebod, opdat we zouden leven door uw geest geleid naar uw inzettingen, en we onze zonde geduriglijk zouden uitdragen tot u die de zonde wegwast en die ongerechtigheden en overtredingen toedekt, opdat we nieuw leven met u zouden mogen beginnen, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, want wij struikelen ook ten opzichte van dit gebod dagelijks en in vele. Heere, laten we de verborgen schuilhoeken van ons hart mogen zien en onze zonden daarin mogen bekennen, en dat we ze bij u zouden uitdragen om vergeving daarvan van u te mogen ontvangen. Geb nou oog over de ganse wereld, maar in zonderheid over uw kerk, die als een reine bruid een vader voor zult dragen, zonder vlek en zonder rimpel, straks, maar ook hier op aarde reeds uw heiligend werk verricht in de harten uwer uitverkoren, die gaan lust en liefde geeft om in alle reinheid voor uw heilig aangezicht te leven. En al zijn er hier dan steeds machtige vijanden die ons van onze troost beroven, Heere, gij zij die sterke held die aan onze rechterzijde staan wil. Ja, die het gezegd heeft dat u voorging om het verlorene te zoeken, om te weiden in grazige weiden en aan stille wateren. O, doe ons vanavond ook als uw gemeente iets van uw stemmen horen. Ja, laat ons uw gemeenschap mogen smaken, dat maakt ons sterk in de strijd tegen de zonde. Dat doet ons onszelf verloochenen, onze eigen krachten verachten en schuilen in de kloven van de steenrots. Daar alleen zijn we veilig. Bij u kunnen we niet zonder, Heere. Als gij ons voor ogen staat en als uw liefde in ons hart is, dan zeggen wij tegen onze liefste zonde, heden uit, heden uit. Heere, schenkt het eens, opdat we zo weer opnieuw aan uw hand mochten gaan en de kracht van uw gemeenschap zouden ervaren. Ach, kom over en help ons. Laat uw hulp in ons hart geopenbaard worden en schraag en draag ons op uw sterke rechterhand. Heere, zeg het dat gij onze God zijt, dat ge nog met ons wilt optrekken, dat ge ons niet verwerpt om onze overtredingen, dat ge uw heilige geest van ons niet laat scheiden. O, doe ons als boetvaardige zondaar dan mogen opblikken tot u, die aan het kruishout stierf om te betalen de overtreding volks om weg te nemen de zonde van uw erfdeel en om de eeuwige zaligheid te verwerven. Ge hebt het van uzelf getuigd. Wie van u overtuigt mij van zonde? Gij zijt onze borg en middelaar, onze voorspraak bij den Vader. Ach, leg onze smekingen neder op het gouden reukaltaar, het welk is in de hand des engels die voor uw aangezicht is, en geef ons de kracht en de troost uit uw genade te mogen ervaren. Heere, wil alom met uw kerk zijn, waar u ook vergadert. Zegen de arbeid der liefde op de zendingsvelden, bekrachtig ze met uw geest en laat hun werk nog voortgang hebben, tot de roem van uw naam en tot zaligheid van die mensen waaronder ze werken. Zegen ook in ons vaderland al de arbeid die dien opzichten verricht wordt. Heere, gedenk u aan onze jongens en mannen in s'lands dienst. Als ze ook vandaag met ons niet kunnen vergaderen, laat ze dan ook aan de plaatsen waar ze dienst moeten doen mogen weten dat gij hun gade slaat en dat ge hun omringen wilt met uw trouw. Gedenk aan alle die wettig verhinderd zijn met ons naar deze plaats te komen. Zegen ze die in kommer en druk, die in moeite en rouw, in ziekte en ellende verkeren. O die broeder der gemeente, heren, die vanmiddag plotseling naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Ach, heren, neem zijn leven niet weg in het midden zijner dagen, maar zegen u de middelen nog die gebruikt worden tot zijn genezing en laat hem bovenal uw goede hand erin mogen zien, die met hem ook niet handelt naar zijn zonde, maar die hem nog toeroept, wend u naar mij toe, opdat dit de dag mogen zijn waarop zijn ogen u zouden mogen zien, die dan nooit meer terug zouden zien. Geef hem samen met zijn vrouw en kinderen die verbintenis aan uw genade troon, om smekingen te mogen smeken bij u, die hoort, die de zonde vergeeft en die redt uit alle nood. Wees hem nabij, heren, en vestig zijn blik ook op u, opdat hij duizend troost en sterkte zou mogen vinden. Geef ook uw dienaar vanavond de hulp van uw geest en laat hem mogen spreken overeenkomstig uw getuigenis. Geef hem iets van de oprechtheid van de duif, maar ook van de voorzichtigheid der slang op dat we wandelen mochten. Als uw knecht uw eer bedoelt, zoekend de zaligheid dergene die ons toebetrouwd hebt, opdat we zo met onze kinderen het spoor uw geboden zouden mogen lopen, hoor onze beden. Neem weg onze overtredingen en blijf met ons met uw trouw en genade om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 119, het zesde vers. Wij willen vanavond het woord van God bedienen uit zondag 41, vraag 108 en 109 met de antwoorden. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord zegt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. In de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord zegt, omdat ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn. Zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Het gaat dus in dit zevende gebod, deze 41ste zondagsafdeling in zonderheid, om de heiligheid van het huwelijk. En wij willen dan het huwelijk zien als een gave en als een opgave. Gij zult niet echt breken, zegt God. Dat betekent eigenlijk afwijken, afvallen. Dat woord echt breken zit dus het woord echt. Zoals wij spreken over een echte parel. En over echt goud, zo gaat het ook over echte lieden en over de echt. De ware staat die God gewild heeft tussen een man en tussen een vrouw. De heilige huwelijke staat, de echte staat. Immers de mens is naar Gods beeld gemaakt. We hebben het straks aan het begin van de dienst samen gelezen. Dat God die zelf liefde is. En die op een voor ons onbegrijpelijke. En ook onnavolgbare wijze. Zichzelf bemint. De Vader, de Zoon. En de Heilige Geest. De Zoon, de Vader. En de Heilige Geest, en de Heilige Geest, de Vader en de Zoon. Daar is tussen de drie goddelijke personen een tedere, hechte liefdeband. En nu wil God ook in het, de mens die hij naar zijn beeld gemaakt heeft, ook te deze opzichte gelijkenis leggen. Hij wil ook de mens iets van die waarachtige liefde schenken. En die liefde wil hij in zonderheid zich doen ontplooien, zich laten ontplooien tussen twee mensen, man en vrouw. Zo heeft God gedaan. Hij heeft, zo is u straks gelezen, eerst Adam gemaakt, uit het stof hem voortgebracht en hem een levende geest in zijn neusgaten geblazen. En daarna heeft hij van Adam een rib genomen, zoals velen van onze vaderen zeggen, de plaats bij zijn hart. Hij heeft Eva niet gemaakt uit zijn voet of uit zijn hand, maar uit de rib van Adam. Opdat alzo de vrouw leven zou aan het hart van de man, de plaats waarvan ze genomen is. En uit die rib heeft hij Eva gebouwd. En dan leidt God zelf de bruid tot de bruidegom. Want Adam en Eva hadden geen vader en geen moeder die tegenwoordig konden zijn. Of ze tot elkaar konden leiden. Toen heeft God zelf zich betoond vader te zijn. Dat is hij ook. Want de vaders op aarde zijn slechts afschaduwing, een beeld van onze Vader in de hemel. En toen heeft hij zelf zijn kind Eva tot zijn kind, zijn zoon Adam gebracht. En God bracht haar bij Adam. En zo heeft God zelf dat eerste huwelijk gesloten. Dat heeft hij voltrokken in zijn eigen heilige naam. En hij heeft gezegd dat die twee waren eén zouden zijn. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten
en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, zo heeft God gezegd. En zo gaat Gods bevel nog steeds over het wereldrand. En overal waar dat bevel gehouden wordt, waar geleefd wordt naar dat hoogste recht van de rechtvaardige rechter, daar gaat het de mensheid wel. Wanneer de mensen zich houden aan het gebod des Heeren, dan komt daaruit voort vrede en blijdschap en liefde, want de mens is naar Gods beeld gemaakt om lief te hebben gelijk God lief heeft. God heeft ook man en vrouw niet eender geschapen. Hij heeft de man zulke eigenschappen gegeven dat hij voorop kan gaan. Dat hij als het ware het baanbrekend werk kan verrichten. Lichamelijk en geestelijk is hij anders dan de vrouw. Hij leeft anders. Hij leeft door zijn kracht en door zijn verstand. Terwijl de vrouw veel meer leeft door haar gevoel en intuïtie. En juist deze verschillen naar lichaam en geest geven die wonderlijke aantrekking op elkaar die God liefde noemt. Doet de man vader en moeder verlaten en ook werkelijk zijn vrouw aanhangen, zodat ze voortaan samen als één enige door het leven kunnen gaan. Die plaats heeft God aan de man. En die plaats heeft hij ook aan de vrouw gegeven. En waar nu de man die plaats inneemt. En waar de vrouw ook die plaats inneemt. Namelijk aan het hart van de man. Tegenover hem als een hulp hem gegeven. De man nochtans het hoofd van de huwelijksverbintenis. De vrouw niet minder dan de man. Maar anders dan de man. Met haar eigen taak, haar eigen leven, haar lichaam en ziel. Om zo samen een hechte eenheid te vormen. En zo samen in heilige harmonie te leven op de aarde. Is het niet schoon, geliefden? Heeft God het niet heerlijk gemaakt? O zeker, de den opzichten is er ook stof. Dat de aarde vervuld wordt met geween. Maar dat ligt niet in God. Dat ligt ook niet in het onvolkomene van het huwelijk. Maar dat ligt in de zonde. Die ook die heilige huwelijksband niet gespaard hebben. Want het grootste, het schoonste, het heerlijkste. Wordt het meest aangeknaagd door de zonde. En nu die heerlijke band des huwelijks. Die door zoveel goed teweeg kan brengen. Tussen de mensen onderling. Ten opzichte van God en de mens, die heerlijke band des huwelijks, die staat nu in zonderheid bloot aan wezenlijke gevaren, ontzaggelijke gevaren. En daarom heeft God ook in dit zevende gebod een schild gemaakt, om het op te heffen over de heilige staat des huwelijks, omdat de mensheid niet verteerd zou worden door de boze lusten van het hart, maar ons leven gereguleerd zou worden naar de inzettingen des Heers. Opdat er toch, ondanks de zonde, en ondanks de zonde die zo verwoestend en degenererend werkt, ook in het huwelijksleven, toch door zijn genade, zolang als de wereld staan zal, deze ordonantie zal zijn, dat een man zijn vader en moeder verlaten zal, zijn vrouw aanhangen en die twee tot één vlees zullen zijn. Want ook te dien opzichte heeft Christus de wet vervuld. En het ook door zijn volkomen liefde mogelijk gemaakt. Dat was door de zondebrand twee mensen toch gelukkig kunnen zijn. In elkaar, met elkaar, om zo met elkaar voor God te leven. Dat heeft God nog gered. Uit de zondebrand. Uit de val des mensen. Dat huwelijk dat gesloten is voor de val. Het wordt voortgezet na de val. Al is ook te dien opzichte het schone, het harmonieuze, het heerlijke eraf. Eraf in die zin dat het ook niet meer volmaakt is. En dat ook de echte die in de huwelijke staat veel leed te doorworstelen hebben. Maar toch het huwelijk is in stand gebleven. God heeft het gespaard. Al is het dat we Adam aanstonds na de zondeval laatdunkend horen zeggen, die vrouw die gij bij mij gegeven. Daar zie je al iets van de verwijdering. Daar zie je dat de zonde niet alleen de band met God hebben doorgesneden, maar ten diepste ook de band met elkaar. Maar toch, ze zijn niet uit elkaar gegaan. God heeft nog zoveel liefde in het leven van de mensen gelaten in zijn algemene goedheid. Dat er nog liefde mogelijk is tussen man en vrouw, dat een leven mogelijk is. Dat deze twee met elkaar verder mogen leven en dat straks toch hun huwelijksliefde weer gezegend wordt, zodat ze kinderen kunnen voortbrengen op deze wereld. God heeft het huwelijk ingesteld, zegt het formulier, in de eerste plaats opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijk en eeuwig leven behoren. Ten tweede, opdat ze de kinderen die God hun verlenen wilt in zijn vrezen zouden opvoeden. En ten derde, opdat ze hun lichamen zouden bewaren van de hoererij. In de eerste plaats dus heeft God het huwelijk gegeven om elkaar te helpen in de tijdelijke en in de geestelijke dingen. Dat is opmerkenswaardig. Dus de grote hoofd. Zaak van het huwelijk is niet het voortbrengen van de kinderen, want dan zou een kinderloos huwelijk een mislukking zijn. Dat is het per se niet. God heeft in de eerste plaats de man aan de vrouw aan de man gegeven, om elkaar te helpen door dit leven te komen en om elkaar te helpen om zalig te worden. In alle dingen wat het tijdelijk leven aangaat, en dat begrijpen we wel, de man het brood verdienen en de vrouw het gezin doen, maar ook staat er in de geestelijke en in de eeuwige dingen, om daarin elkaar te helpen. O, wat is God ook daarin goed geweest over het mensdom, vooral toen wij van God vervreemd zijn geworden, ons van God hebben afgewend, dat God deze band nog gelaten heeft, dat er nog een mogelijkheid is dat twee mensen met elkaar weer spreken over de weg terug. Dat wanneer de een gevallen is, de ander hem op zou richten en hem aan zou moedigen om samen de knieën te buigen en samen het aangezicht van hem te zoeken, die de reinste liefde zelf is, opdat hij de zonde vergeven en opdat hij ons weer aanneemt in zijn gunst en in zijn ontferming. En dan in de tweede plaats zegt het huwelijksformulier, opdat we de kinderen samen zouden mogen opvoeden in de vrezen van Gods naam, als zijn kinderen. Ze zouden leren dat ze dood zijn in de zonde en in de misdaad, in het rijk van God niet komen kunnen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Maar ze anderzijds ook leren dat God met hun het eeuwig verbond zal houden, indien ze in zijn inzettingen zullen wandelen, en ze vroeg zullen leren luisteren naar de stem van de goede herder, opdat ze komen zouden om een jonge hartje hem te wijden, hem te geven om het door hem te laten leiden in het spoor der gerechtigheid. En in de derde plaats, opdat we onze lichamen niet vernielen zouden door ontucht en hoererij. Want, zegt de catechismus straks ook, ons lichaam en onze ziel, het zijn tempelen van de Heilige Geest. En die de tempel van God schendt, dien zal God schenden. Zo heeft God dus de heilige huwelijke staat gewild. God zegt dat de man zo één zou zijn met de vrouw, zoals Christus. We zouden schrikken om het te zeggen, als God het zelf niet gezegd had, zoals Christus met zijn gemeente één is. Zo hoog en zo heilig is het huwelijk, dat de Heere zelf het huwelijk vergelijkt, niet andersom. Maar hij vergelijkt het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente, bij de gemeenschap, bij de huwelijk, de heilige huwelijke staat, een man en een vrouw. Christus het hoofd, zijn gemeente de bruid. Ja, de Bijbel wordt wel eens gezegd, begint bij een huwelijk en eindigt met een huwelijk. Dat is waar. God bracht haar tot Adam. En aan het einde van de Bijbel, daar lees je hoe dat Christus zijn bruid de hemel binnenbrengt. En hoe dat ze rondom de tafel zittende eeuwig feest vieren. in de gemeenschap met elkaar. Christus de bruidegom, Gods kinderen de bruid, om zo in heilige huwelijkslieden, boven alle zinnelijkheid verheven, voor eeuwig in elkaar te mogen opgaan, de bruid de bruidegom prijzen, en de bruidegom zich verwonderen over zijn bruid, en dat tot in aller eeuwen eeuwigheid. O, hierin wordt het bewaarheid, de mens na Gods beeld gemaakt, om lief te hebben en om geliefd te worden. God heeft ook die heilige huwelijke staat ingesteld, opdat door de weg van het huwelijk het menselijke geslacht in stand gehouden zou worden. En daartoe heeft hij bij alle driften die er in een mens zijn ook de geslachtsdrift gegeven, die hij beteugelt en leidt door de huwelijksliefde. Een dier kent ook de drift tot voortplanting van het exemplaar, maar dat gaat zonder verstand, zonder reden en zonder liefde. Maar God heeft de mens ook die drift gegeven tot instandhouding van het geslacht. Die drift op zichzelf is niet zondig. Er wordt wel eens gezegd, ja, de Heer Jezus die heeft gezegd, die een vrouw aanziet om te begeren, die heeft al reden overspel de hart met haar gedaan. Natuurlijk is dat waar voor de getrouwde man, maar niet voor de jongen die een meisje zoekt. He? Niet voor de man die een vrouw begeert, als die drift maar geleid wordt door liefde. Als die drift maar genormeerd wordt door het woord van God, zoiets te verdringen, dat zou onnatuurlijk zijn. God heeft dat juist gegeven, opdat geen deze weg zou zoeken naar een echtgenoot. Opdat geen een eerlijke, huwelijke staat voor God zou mogen leven. Maar ja, als de drift zonder liefde er is, en als de mens zich door de lusten van zijn vlees laat leiden, dan krijg je ontsporingen. Dan krijg je de degeneratie, het losmaken van de normen en van de wegen die God gegeven heeft, waarin de liefde stromen moet als een water in een kanaal, dan krijg je de ontsporingen met de ellende, de ongelukken, het leed en de droefenis die soms het hele leven knagen kan aan de ziel van een mens. Pas als er verschil komt tussen het vleeselijke, het aardse, de begeerlijkheid, als het opbotst tegen de wet van God, dan komt de strijd. En helaas, omdat we gevallen mensen zijn, gebeurt dat nogal eens. Gebeurt dat in het leven van schier elk mens. En daarom stond Christus ook aan de bron van het leven. Het eerste wonder dat hij deed, dat was een wonder bij een huwelijkssluiting. Daar zijn ze gekomen, ze hadden niets als water. Water. En daar heeft hij water in wijn veranderd. Daar stond hij weer aan de bron van het leven. Daar heeft hij het begin van het leven weer hersteld. Op die bruiloft te Kana. En daar heeft hij weer echte vrolijkheid gegeven tussen een man en tussen een vrouw. Ook nu geeft God zijn gebod en staat midden onder ons. En heft het schild over het huwelijksleven op. Ordenend en bewakend. Het leven, het huwelijksleven. Het huwelijk als zodanig is een gave. Maar het huwelijk, heb ik gezegd, dat is ook een opgave. Niet in de goedkope, spottende zin van, nou, dat is ook een hele opgave. Nee, maar in bijbelse zin. Hè? Het huwelijk is een opgave. Het huwelijk is een taak. Die ik u straks al enigszins geschilderd heb in die drie zinnen die ik zo uit het formulier aanhaalde. En nu ziet men dat de mensheid die taak menigmaal schromelijk verzuimd heeft om die taak zo te vervullen zoals God het in zijn wet heeft voorgeschreven. Het is al vroeg begonnen. In de dagen van Lamech, in de eerste hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 4, dan lees je al dat hij de heilige huwelijke band verbrak door in plaats van één vrouw twee vrouwen te nemen. En dan hoor je het lied van de wraak. Hoor Ada en Zilla, vrouwen Lamechs. Ik sloeg een man dood om een wond en een jongeling om een builen. Dan tracht hij zijn vrouw ontzag bij te brengen, zonder liefde door geweld. Daar zie je de schending al bruut naar voren komen. En ook zelfs in het heilige slacht, denk aan Abraham, die willekeurig de huwelijke staat uitbreidt ook tot de dienstmaagd van zijn vrouw. Denk aan Jacob, denk aan Elkana, die alle als mensen bekend staan uit de Bijbel, die de Heere vreesde. Jacob met zijn vier vrouwen en Elkana met zijn twee vrouwen. En zo zijn er heel velen geweest onder het Oude Testament die te dien opzicht het woord van God hebben losgelaten. Maar ze hebben dan ook de gevolgen van de ongerechtigheid gedragen tot aan hun dood toe. Een zee van leed die de Bijbellezingen volgt woensdagavond, die zal wel eens zeggen: wat een zee van leed is er over het hoofd bijvoorbeeld van Jacob gegaan. Altijd die nijd, die haat, die twist, die wangunst tegenover elkaar. O, leert ons de natuur zelf niet dat het tegen het gebod van God is wanneer een man meerdere vrouwen heeft? Wat een ellende is er voortgekomen. Het is waar, de Heere heeft rekening gehouden met het verduisterd zedelijk bewustzijn van Israël, maar de Heere heeft het nooit goedgekeurd. In tegenstelling, als hij zijn wetten op de Sinaï geeft, dan treedt hij ordenend op. En dan perkt de Heere als het ware de boze verkeerde lusten van de mensen in. Dan zegt hij bijvoorbeeld in Deuteronomium, in Leviticus 18, dan zegt hij bijvoorbeeld dat een man zich geen zuster tot zijn vrouw nemen mag. Dus als een man met een vrouw getrouwd was, dan mocht hij niet nog eens daarboven met de zuster van die vrouw trouwen, zoals bijvoorbeeld ook Jacob gedaan heeft. En dan zie je dat ook de wetten die God aan Sinaï gegeven heeft, hoewel God toen nog niet absoluut dat gebod aan Israël gegeven had om de vrouwen die ze meer hadden dan één weg te zenden, maar zo heeft God toch beperkend gewerkt en hij heeft toch Israël als het ware heen gedreven naar het aloude oergebod van één man en één vrouw. Bijvoorbeeld ook de slavin die als vrouw genomen werd bij de andere vrouwen van de Heer, die kreeg de rechten van een vrouw. Hij mocht ze niet zomaar verstoten en zeker niet als slavin. Indien hij ze verstoten, dan was ze voortaan vrij. Geen slavin meer. Hier zie je ook die beschuttende werking van Gods wet. En in Deuteronomium 17, in de koningswet, daar lees je uitdrukkelijk dat de koning voor zich de vrouwen niet mocht vermenigvuldigen. Alweer die beperking. Ik zeg, God heeft rekening gehouden met het verduisterd zedelijk bewustzijn, maar dan toch zo steeds die beperking, die intoming, om te komen tot het aloude gebod wat de Heere zelf ingesteld heeft. En na de ballingschap, dan heeft Israël veel zonden afgeleerd. De zonde van de afgoderij komt na de ballingschap zo niet meer terug als voor die tijd. Dan vindt men ook weinig meer de zonde van de veelwijverij. Dan is dat volk ook in Babel gekneed, onder de machtige hand van God weer teruggevoerd naar de geboden Gods. En in de dagen van Jezus kwam het slechts spaarzamelijk voor als de mannen meerdere vrouwen hadden. Zo heeft God het huwelijk gewild tussen één man en tussen één vrouw. Paulus zegt het nadrukkelijk dat God de heilige huwelijke staat gewild heeft. Het is waar, hij spreekt daar ook wel over de ongehuwde staat, de voortreffelijkheid van die ongehuwde staat. Maar dan moet u dat zeer in het bijzonder zien in het raam van de aanstaande nood. Dat zegt hij nadrukkelijk. De nood die kwam, die hij voor de deur zag. Hij zegt, dan is het beter om niet te trouwen. Om je ziel als een buit uit te dragen. Want de getrouwden die leven voor elkaar, die begeren elkaar te behagen. Maar de ongetrouwden die beijveren zich om Christus te behagen. Maar dat is geen opdracht die hij geeft, veel minder een bevel. Want dan zegt hij, dat is maar naar mijn mening vanwege de aanstaande nood. Maar zegt hij, het is beter te trouwen dan te branden, die de gaven der onthouding niet hebben. Daar zijn er, die zijn gesneden, zegt het woord van God, uit moeders lijf aan. Dat wil zeggen, daar zijn er die geen behoefte hebben tot het huwelijksleven, wel nu dat die ongetrouwd blijft en zich in hun leven beijveren Christus te behagen. Maar al degenen die behoefte hebben aan het huwelijk, in wie God deze drang gelegd heeft, die trouwen naar het woord van God, maar dan ook in de weg die God ons daarin gegeven heeft en voorgeschreven heeft. Want het huwelijk, dat is een zaak van de familie. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een zaak tussen die twee mensen, maar ik bedoel daar buiten, een zaak van de familie. Dat is een zaak van de kerk en dat is ook een zaak van de staat. In de eerste plaats, dan is het zo dat de man zijn vader en moeder verlaten. Hij zoekt zijn vrouw en hij doet het bidden. Hij zoekt zijn vrouw onder de christenen. Zo heeft God het gewild. Trekt geen juk aan met een ongelovige die tegen dat woord van God doet. Hij zal smart op smart te ervaren hebben. Je kunt niet straffeloos het woord van God overtreden. Dat woord, dat is u uitdrukkelijk gepredikt, jongens. Altijd weer opnieuw. En meisjes, trekt geen juk aan met een ongelovige. En dat kunt je niet goed praten met te zeggen, ja, wat weet gij man of gij ook uw vrouw zult zalig maken. En wat weet gij vrouw of gij uw man zult zalig maken. Ach, dan begrijpt u die tekst niet goed. Daar spreekt Paulus niet van een christenjongen die naar een meisje uitziet. Of een christenmeisje dat begeert te trouwen. Nee, daar heeft hij het over de heidense mensen. Waarvan meteen tot het christendom gekomen is. Bijvoorbeeld de man is bekeerd. En nu is de vrouw heidin gebleven. En nou zegt Paulus, ja, als die vrouw nou helemaal niet samenleven wil met je als christen, laat ze dan maar gaan. Maar als het tevreden is bij je te wonen, dan moet je natuurlijk niet onverbreken. En omgekeerd ook niet. Als die vrouw christin geworden is en die man is heiden, en hij is tevreden om bij te blijven wonen, laat het dan zo. Maak het huwelijk dan iets te. Want wat weet geen man of uw vrouw zult zalig maken, vrouw of uw man zult zalig maken. Maar dat gaat dan over mensen, dat waren heidenen. En het evangelie kwam tot hun. En dan werd er één van de twee werd getrokken tot Christus. Maar dat geldt niet voor u die leeft onder de lamp van Gods woord. Voor u geldt het, trek geen juk aan met een ongelovige. Want wat gemeenschap heeft God met de afgoden? Oh, daar is wat leed uit voort gekomen. Ja, ik zou het ook nog zo willen zeggen. Hoewel u wel weet dat ik de grenzen van Christus kerk nooit beperk tot de grenzen van de gereformeerde gemeente. Ik zou het niet mogen en niet durven. Maar toch, ik geloof toch dat het over het algemeen de gelukkigste huwelijken zijn. Waar u uw jongen of waar u het meisje zoekt, ook binnen de grenzen van onze gemeente. Ook dat trouwen met jongens en meisjes uit verschillende kerken. Ach, ik zou er zoveel uit kunnen zeggen. Daar gebeurt zoveel leed. Daar komt zoveel ellende uit voort. En als u dan toch van plan bent om zoiets te doen, spreek er dan toch, voordat je gaat verloven, zeer ernstig over. En zeg niet, ja, de vrouw die moet de man volgen. Niks man volgen, we moeten Christus volgen. Dat is de ordonantie die de Heer ons gegeven heeft. Je hebt te leven onder de waarheid, of dat geen jongen zijt of een meisje. En als die jongen of dat meisje niet met u leven wil, onder de dienst van God, waar het aan gebeleid, dat de leer van Jezus Christus hier verkondigd wordt uit de schriften. Als u dat niet wil doen, ga dan geen huwelijk met hem aan. Doe dat niet, want te dien opzichte geldt het ook, die God verlaat, die heeft smart op smart te vreden. Op de vlam der liefde is gauw uitgeblust, als hij niet gevoed wordt door de olie des geestes. Denk eraan. En dan houdt je een gebroken leven over. Velen die hebben het beweend met hete tranen. Dat ze de vermaningen van vader en de boodschap van de gemeente naast zich neergelegd hebben. en in jeugdige overmoed hun eigen weg gegaan zijn, gemeend dat het wel goed zou komen, hoe moet je nu samen de lasten van het leven dragen, als je zieke kinderen krijgt, sterfgevallen krijgt, als het tegengaat in uw zaak, als uw gezondheid gesloopt wordt, hoe moet je dat nu samen allemaal dragen, als je niet samen uw knieën kunt buigen, als u samen niet spreken kunt over de dienst van God, als u samen niet worstelen kunt aan de troon van genade om ontferming, om medelijden Gods over uw hoofd, hoe moet u dat nou toch dragen? U voelt toch wel, daar ligt een kloof, daar ligt een scheiding, nameloos eenzaam zijn de zulken. O, bezint eer ge begint, en bezint u dan vooral op het woord van God, want wie zijn wegen vastmaakt dan naar dat woord, die zal door God gezegend worden. Daar heeft de Heer een zegening aan verbonden voor dit en voor de toekomstig leven. Het is ook een zaak van de familie, zeg. Raadpleeg daarom uw ouders. Niet meer zoals vroeger, dat vader of moeder een zoon of een dochter, een man of een vrouw uit moet zoeken voor een kind. Dat is de taak van de man. Daar staat zeer nadrukkelijk, ik heb het al enkele malen gezegd, die man die zal zijn vader en zijn moeder aanhangen en verlaten. En hij zal zijn vrouw aanhangen. Dat is de weg die God voorgeschreven heeft. Al is het dan vroeger ook in de Bijbel wel eens anders gebeurd. Die wegen die zijn niet zoals God naar de natuur in het hart van de mens gewerkt heeft. Gelegd heeft. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar een zaak is van de jongen. En alleen maar de zaak is van het meisje. Het is zeker ook een familiezaak. Waar de ouders in gekend moeten worden. Kinderen, dat moet je doen. Praat er eerlijk met je vader en met je moeder over. Eer het zover is dat er geen terug meer mogelijk is. En ouders, kweek ook bij uw kinderen dat vertrouwen. Dat ze niet eindeloos alleen hun weg gaan door een bokkenhals starrige houding. Maar tracht ze ook in deze weg die toch zo belangrijk is. Te winnen. En spreek met hen open en eerlijk over deze dingen. Opdat ge weet wat er ook in het leven van uw kinderen leeft. Het is naast een zaak van de familie. Een zaak van de kerk. Want God laat door de weg van het huwelijk zijn koninkrijk komen. Zoals ik straks reeds gezegd heb. Dus de gemeente des Heren heeft ook een stem in het kapitel. Want de gemeente die hebben zich rein te bewaren van de afgoden. En als er een jongen trouwt met een meisje buiten de kerk van Christus, of omgekeerd, dan is dat ook een schending van de band die ons aan elkaar verbindt. En vandaar wordt het huwelijk, een recht christelijk huwelijk ook gesloten, voor de burgerlijke stand, maar gekroond in de kerk. En in de naam des Heren onder aanroeping van zijn zegen, het is tenslotte ook een zaak van de staat, vanzelf. Stel voor dat het huwelijk niet door de staat wettig verklaard werd en als zodanig erkend werd, dan zou de vrouw en de kinderen totaal rechteloos zijn. Ieder zou iedereen elk moment kunnen verstoten en aan zichzelf kunnen overlaten. God heeft die heilige harmonie gelegd, opdat de een de ander zou onderhouden. Trouw zou bijstaan en opdat we zo als ouders onze kinderen die het God belieft ons te geven zijn vrede en zijn vrezen zouden kunnen opvoeden. Wel nu, zo heeft God gewild dat we het huwelijk bewaren zouden. En alle onkuisheid is van God vervloekt. En daarom hebben van harte vijand zijn de kuis en ingetogen leven moeten in de heilige huwelijke staat staan. Of daarbuiten, in het huwelijk, kuis en rein leven. Geen overspel, hè, u weet het. Echtbreuk, getrouwde man met een ongetrouwde vrouw, of een dubbele echtbreuk, een getrouwde man met een andere vrouw die ook getrouwd is, een dubbele overspel. Of op welke wijze ook, daar staat zonder meer alle onkuisheid, dat is alle onreinheid. Op welke manier ook, de hartstochten anders gericht dan genormeerd door het woord van God, daar staat dat vreselijke woord van God. Vervloekt. En wat u daar dan ook tegenin zegt, dit woord is Bijbels, van God vervloekt. Ik weet wel, met een tintje wetenschap en geleerdheid, gaat men zo ver dat men zegt, ach, al die oude taboes, dat is tegenwoordig weer zo'n nieuw woord wat ze uit de rommelkast voor de dag gehaald hebben. Dus dat is allemaal taboes. Dat jonge mensen niet met elkaar zouden mogen leven zoals er natuurlijk geleefd mag worden. Allemaal van die oude taboes van opa en opa. Nee, wij in deze tijd 1968 vrije liefde en een vrij leven, dan weten we tenminste wat we aan elkaar hebben. En dan zegt men, zo is een mens toch eenmaal. Je kan nu eenmaal van een leeuw geen lam maken. En een lam is nu eenmaal geen leeuw. Zo is een mens. En daarom alles wat menselijk is, dat is echt. Dat is waar en dat is rein. Ja, dat zou waar zijn als de beesten waren. Als we enkel maar leefden naar onze instincten. Maar we zijn mensen. We hebben een geest, een ziel, die over ons lichaam heersen moet. En daarom is het niet zoals men zegt, en dan met een sprankeltje wetenschap, met een schijntje wetenschap, het aan wil presenteren. En natuurlijk aansluiting heeft aan het verdorven vlees van de mens. Maar God zegt in zijn woord dat alle onreinheid, zowel in als buiten het heilige huwelijk, van God vervloekt is. En houd u daar nou maar aan, want dat is het woord van God. U kunt er tegen zeggen wat u wil, maar dit zal bestaan in de dag van het gericht. Al wat anderen dat zijn mensen worden, en u kunt er uw oren naar laten hangen en u kunt zeggen, nou ja, niet zo streng en niet zo strak en ach, de tijden veranderen toch. Dat is allemaal waar, maar God verandert niet en zijn wet verandert niet. En wat hij gezegd heeft, dat is alleen maar voor alle eeuwen en voor alle mensen, alle onkuisheid van God vervloekt. En daarom die van harte vijand zijn, rein, thuis en ingetogen leven in de heilige huwelijke staat of daarbuiten staat. In de heilige huwelijke staat. God heeft het zo gemaakt dat ook binnen de heilige huwelijke staat de kinderen geboren worden om redenen die ik u straks reeds noemde. Maar laat dat dan ook al zo geschieden. Want ook die hierin ingrijpt tegen de wil van God, het zij uit angst of uit gemakzucht, u weet dat wel. De een zegt, ja, maar ik durf het niet meer. En de ander die zegt, ja, maar ik heb er nou genoeg voor. Wij zijn mensen. Er staat in het formulier dat we met verstand bij onze vrouw hebben te wonen. En dat geldt ook voor dat heilig huwelijksleven. Ik zeg nog eens, een man, een vrouw, die zonder meer zijn instincten uitleeft, is verdierlijk, gedegenereerd. Maar we zijn mensen die met ons verstand te leven hebben. Maar dan toch zo dat we met dat verstand niet onze eigen weg gaan. Die wij denken dat het gemakkelijkste is. En die wij denken dat het beste in ons leven uitkomt. Maar dat we dat verstand altijd zullen nemen. Aan het woord van God altijd zullen toetsen. En ook daarin zeggen, Heer. Wat wil gij dat ik doen zal? En is het dan niet vaak zo dat de Heer juist ook aan de kinderen zijn zegen geeft? En die kinderzegen ook doet leven. Want het blijft een onomstotelijk woord van God. Dat kinderen erfdeel van de Heer zijn. Dat het bruikstucht zijn beloning is. Erfdeel van de Heer. De wereld kan zeggen wat ze doen. En de dokters kunnen praten wat ze willen, maar pas op, de meeste dokters zijn geen christenen. En daarom ze maken nu wat wijs, omdat ze niet naar het woord van God leven. Maar als ze wandelen naar het woord van God, dan zult God de vreugde van uw kinderen mogen beleven. En dan zult de zegen van God daarin mogen genieten. Dan zal de vrouw zalig zijn in het kind te baren. Dat is de taak. Dat is de weg die God ook de vrouw gewezen heeft. Laat ons eraan houden, het is naar het woord te zitten. Het is ook in die opzichte breed, met een groot gezin, in de vreugde en in de liefde van God te mogen delen, dan misschien met een heel klein en een heel matig gezin, een gemakzuchtig leventje te leiden, maar waar geen vreugde en geen vrolijkheid meer in zit. En al kan de overheid niet achterhalen, al zou ze zelfs niet willen, Al weet geen mens wat verborgen bedenkselen van uw hart zijn, maar denk dat God overal met u is, dag en nacht, en dat hij uw hart kent. Dat u alles weet wat er in uw gedachten heerst en wat er leeft in uw gedachten. Opdat God daar in u stellen zou voor het aangezicht des Heer. En zeker, zodat geloof dat er omstandigheden kunnen zijn dat de dokter zegt dat hij het nodig keurt dat er bepaalde middelen gebruikt zouden moeten worden om de kans het leven in gevaar zou komen. Maar ik zeg nog eens, pas op, want de meeste dokters zijn geen christenen. Laat men zich niet al te gemakkelijk laten verleiden tot alle middelen die al steeds meer op geld doen, ook in de christelijke samenleving, en waardoor de maatschappij in een land verwoest wordt. Maar laat ons liever luisteren naar het woord van God. Laat ons liever die vrede oogsten die de Heer geeft, ook aan de kinderen. Daar staat dat het huwelijk heilig gehouden moet worden. En dan denk ik niet alleen aan de geslachtsgemeenschap, maar dan denk ik ook aan het leven, het dagelijks leven in het gezin, het leven tussen man en vrouw. Want de echt kan niet alleen gebroken worden doordat de man zijn vrouw wegstuurt of de vrouw niks meer weten wil van de man. Maar de echt kan ook gebroken worden door die altijd doorgaande twisting. Door dat gekijf en gekrakeel dat naast elkaar heen leeft. Dat alleen maar gediend willen worden en nooit willen dienen. Oh, ik zeg het wel eens bij een huwelijkssluiting en ik mag het nu toch wel eens zeggen. Als we trouwen om gelukkig te worden, dan gaat het altijd verkeerd. Maar als we trouwen om gelukkig te maken, dan zal het goed gaan. De man's vrouw, de vrouw de man, de een de ander gelukkig maken, die niet zeggen, jij moet eerst dat doen voor mij en dan zal ik dat doen voor jou. Nee, wanneer de man de vrouw dient, de vrouw de man dient, dan krijg je die heilige harmonie. Dat leven voor elkaar, ook lieten, daar zijn ook gezinnen onder ons. Ach, daar zijn zelfs vele gezinnen, ook in de kerk van Christus, meer of dat te denken, waar het huwelijk last begint te worden. Waardoor die voortdurende haat en nijd en twist, die ook mede gevoed wordt door de welvaart, we worden onafhankelijker van elkaar. We kunnen meer onze eigen weg gaan, de man deze kant en de vrouw die kant heen. En dan komt de ellende. Dan rekt de band. Dan is er niet meer dat intens met elkaar leven over al grote dingen. Maar ook ten opzichte van al die hele kleine dingetjes van het dagelijks leven. Die het leven verpesten kunnen. Maar die het leven ook zo heerlijk, zo blij, zo vreugdevol kunnen maken. Want het gaat soms maar over allemaal kleine dingetjes. Dat zeg je wel eens. Ja, wat heeft nou die man toch met zijn vrouw? He, ze stelen niet en ze slaan me daar niet en ze doen niks, geen bijzondere dingen, ze maken geen schulden. Maar allemaal die kleine, nare dingetjes die het huwelijksleven kapot breken. God weet hoeveel echt breuk er gepleegd wordt anders dan dat wij denken. En zou het zo zijn in ons leven, laat ons er niet mee voortgaan. Daar is nog een weg terug. Daar is een medelijdende hoge priester in de hemel, aan wie we dit alles mogen bekennen. En die telkens weer opnieuw met ons beginnen wil. Al hebben we 10 keer verkeerd gedaan, 100 keer, dan wil hij de 101ste keer weer opnieuw met ons beginnen. Als onze knieën buigen en waarachtig onze nood hem klagen, dan heeft hij nooit nagelaten om te zeggen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Dan mogen we zeggen, Heer, het is toch uw eigen instelling. En ik heb het bedorven, ik betel het telkens weer opnieuw. Maar wil u toch weer heel maken wat ik kapot gemaakt heb. Want ik geloof dat gij het kunt. Omdat gij de God der liefde zijn. Die in uw trouw gezworen hebt het gebed der ellendigen niet te zullen verstoren. Geliefden, als u zo tot een Heer komt, dan zal hij het weer herstellen. Wat geen mens kan, dat zal God doen. Dan zal u weer tot elkaar brengen. In die heilige band des huwelijks waarin geen zijn naam verbonden zijn. Maar ook staat er buiten de heilige huwelijke staat. Dat geldt dus in zonderheid ook voor onze jonge mensen waar ik wel al reeds het een en ander van gezegd heb. En dan wil ik er dit alleen nog aan toevoegen. Een jongens meisje, dan is ook hierin de enigste weg. Je gedurig stellen voor het aangezicht des Heren. Want de onreinheid, de onthuisheid, buiten de heilige huwelijke staat, ach, ik weet het, dat gebeurt in de donker en dat gebeurt als vader en moeder er niet is en dat gebeurt op de plaatsen waar mens u ziet, maar en dan kan niemand u daarvan terughouden. Daar komt de rechter niet en daar komt uw vader niet en uw moeder niet en daar komt geen mens die u terug kan houden. Maar als u altijd bedenkt dat Gods ogen u zien overal waar u bent, dat God uw gedachten kent, als u dat denkt, dat alleen dat God alle onthuisheid vervloekt, dat zou u terug kunnen houden van die zonde die zo na aan ons hart ligt. Die zonde waar ik van geloof dat David nog zegt in zijn ouderdom, de zonde van mijn jongheid, gedenk ze niet meer. Als u zo voor Gods aangezicht stelt, dat God alles ziet, zijn ogen de ganse aarde doorlopen. En boven alles, jongens en meisjes, als je hart teder is voor het woord van God, als je ziet en erop let welke smart, welke droefheid Christus ook gedragen heeft, ten opzichte van de zonde tegen het zevende gebod, dan zult ge niet licht zonder. Dan zult ge niet licht toekomen om in een onkruis, oneerlijk leven te wandelen. Maar dan zult ge steeds in uw hart zeggen, zou ik zulke groot kwaad doen? En zou ik zondigen tegen God? Waar de spranken van de hel u dan niet voor kunnen bewaren? Daar zal die traan in Jezus oog, die droeve trek op zijn gelaat, u wel voor bewaren. Zal ik zulke groot kwaad doen, zondigen tegen God, zegt Jozef. Hij zegt niet in de eerste plaats tegen mijn Heer, die zo goed voor me is, dat ook. Maar hij zegt, zou ik zondigen tegen God, die me getrokken heeft uit de duisternis, die me draagt tot zijn wonderbaar licht. Zou ik tegen zulke God zondigen? Jongens, meisjes, mannen en vrouwen, dat is ook de ene ware wijze om in een weg van heiligheid voor Gods aangezicht te wandelen. En dan verbiedt God in dit gebod alles wat ons daartoe trekken kan. Alle onkuiste daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. En wat een mens daartoe trekken kan. En ik wil daar heel niet over uitweiden. Want Paulus zegt ook ergens dat het geen heimelijk van een geschied. Dat is schandelijk om te zeggen. Ik wil het dan ook niet zeggen, Paulus zegt het ook niet. Maar dan denk ik nog niet aan in de eerste plaats aan de vuilspuiterij van de ontzielde mensen zoals Jan Kramer en Van het Reven, die nog door gereformeerde professoren gedekt worden in hun goddeloosheid. Dan denk ik ook niet aan het vuil wat de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming zoal in de dagbladen spuit. Dat is beneden alle pijl, daar zou ik niet eens over willen spreken. Dat weet een christen, dat weet elke christen, dat het uit de hel komt, dat het rechtstreeks van de duivel is. Dat is werkelijk de duivel op klompen, dat weet iedereen. Maar dan denk ik ook aan die verfijnde verleidingen, ook tegenwoordig door dat machtige medium, de televisie. Dat is ook zo'n machtig middel om de hartstochten te prikkelen. En heus hoor, het scheelt geen zier of dat je nu de VPRO of de AVRO of de NCRV aanzet, want het is alles even rot. Echt in de ware zin van het woord, rot. Vergaan, verkeerd en verkeerd. Alles wat er op het gebied van seks doorkomt, het prikkelt de hartstochten van de mens. Zogenaamd onder een schijn van, ja, zo verschrikkelijk is het op de Walletjes. En zo verschrikkelijk is het op Katendrecht. Ach, als je een hoop van een hond bij je op de stoep vindt, dan breng je dat ook niet op een boterhambordje op tafel. Maar dat werp je zo gauw mogelijk weg. Dat moet weg. Dat wil je niet langer zien. En deze vuiligheid gebeurt ook. Maar moet dat in onze gezinnen gepresenteerd worden? En daarom, jongens en meisjes, laat je er niet toe verleiden. Lees ook geen boeken die je hiertoe prikkelen kan. Lees veel liever de lectuur die je ziel zalig maken kan. En heus, die vlam van de hartstocht, die is gauw genoeg gedoofd. En dan komt er nog zo'n lange, lange weg. Zo'n lange weg. En dan het einde. Het gericht. Dan komen we voor God. Verteer je jonge leven niet in de zonde. Daar zijn bloemen die geknapt zijn voordat ze geopend zijn, voordat ze bloeien. Wandel in de vrezen des Heeren en vraag onder alles wat wilt gij dat ik doen zal. Meisjes, geef ook geen aanleiding tot allerlei verkeerde gedachten bij de jongens. Door een kleding te dragen die een christen meisje niet betaamt. En dan hoef ik verder niks te zeggen. U weet het zelf wel, ouders. Ik kan het niet begrijpen dat ge zulke kinderen zo gekleed naar de catechisatie laat komen. Misschien ook wel naar de kerk, dat weet ik niet. Maar naar de catechisatie, dat weet ik wel. U moet u schamen. Moet ik dat nou zeggen tegen uw kinderen? Dat ze zo niet in de catechisatie mogen komen? Ze lopen voor gek, dan zal ik er meer maar niet van zeggen. Maar God weet het en ge hebt het aan God beloofd. Dat ge zou opvoeden in de vrezen des Heer. Dit is niet opvoeden in de vrezen des Heer. En nu kunt u zeggen, ja, u moet het met de tijd mee, daar ben ik het echt met u eens. Onze meisjes behoeven er heus niet bij te lopen zoals onze grootmoeders. Dat is helemaal niet nodig. Maar er is ook nog een eerbare gewaad, waar ze sierlijk in gekleed kunnen gaan, zonder dat ze ook die aanstoot verwekken die ze nu verwekken. Ik hoop, ouders, dat ge ook deze les ter harte wilt nemen. Het gaat tenslotte toch ook om de reinheid van uw eigen kinderen. En om de zaligheid van uw kinderen. Laat ze in deze poel toch niet mede door uw veronachtzaming terechtkomen. Want ge zou niet rein zijn van het bloed van uw kinderen. Als ge straks met hen in het gericht met God zou staan. En wat zou ik meer zeggen van deze zonde? Laat ons Gods aangezicht zoeken. Opdat we met onze kinderen het verderf ontvlieden. Wat al steeds duidelijker in deze wereld afgetekend wordt. Ik heb het al meerdere gezegd. Daar zijn de beschavingen aan ten onder gegaan. De Indische, de Griekse en de Romeinse beschaving. Dat alle banden verbroken werden. Gods wetten geschonden werden. En dan onder het roepen van vrije liefde. Van vrijheid en van vrolijkheid. Zijn de volkeren verloren gegaan. O, dan mogen we ook wenen in het midden van ons volk. Als men hoort hoe openlijk ook in zonderheid tegen dit zevende gebod gezondigd wordt. Ouders, God heeft een dam er tegenop geworpen. Als u deze dam doorbreekt en uw oor niet meer te luisteren legt aan het woord des Heer, dan is ons hart een opengebroken stad. En als deze zonde in ons leven woedt, laat ons dan schuiling zoeken bij hem, die ook voor deze zonde heeft genoeg gedaan. Als we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Laat ons dan in de zonde niet blijven liggen. Laat ons niet voortgaan om ziel en lichaam te verderven. Laten we bedenken wat de Heere gezegd heeft. Dat ons lichaam en ziel een tempel is van de Heilige Geest. Hoor u, gij zijt Gods gemeente. Of ge bekeerd zijt of onbekeerd, ge behoort bij de gemeente der wereld. Bij het huis van de levende God, waar Christus in woont. Waar hij met zijn Heilige Geest in woont. En als er dan een lid van de gemeente geschonden wordt, dan wordt de tempel van Jezus Christus geschonden. Moesten we daar geen leed om dragen? O, indien deze zonde in onze harten woelen, laat ons altijd bedenken. Paulus zegt nadrukkelijk, ge kunt de leden van Christus niet nemen, ze maken tot leden van een hoer. Want die een hoer aanhangt is één vlees met haar. Nu zegt hij, gij zijt van Christus en Christus is God. Ge zijt tot heiligmaking geroepen, broeders en zusters. Laat ons dan zo de weg der heiligmaking mogen gaan, ziende op het gebod. Gaan dan de hand van hem die deze zonde van ons wegnemen wil. En ons bevrijden wil van al het boos om onze liefde te leiden. In het spoor van zijn inzettingen. Opdat we zo met onze kinderen gelukkig. En een lang leven zouden mogen hebben hier op de aarde. Maar dat we bovenal de dekking vonden in het bloed. Van die gezalfde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Om dan straks. Als een reine bruid. De vader te worden toegevoegd. In Christus armen te mogen dood. Aan de bruiloftsmaaltijd te mogen aanzitten. Om dan eeuwig onze vreugde te mogen vinden in onze bruidegom. en met zijn beeld verzadigd te mogen opwaken. Amen. Trouwe God, vergeef ons onze zonden. Wij allen moeten het aan u bekennen. Wie zal zijn hand in de boezem steken en niet meer laat uithalen? Maar Heer, we hebben eeuwig verbond en genade met u. Vergeef ze ons. Leid ons in het spoor der gerechtigheid. Om uw naam wil. Wil u nog heden wat door ons wordt stuk gemaakt. En licht ons voor, opdat we niet struikelen zijn. Opdat de hel niet zou schaterlachen. En u bedroefd zou zijn over onze val. Maar richt ons op, Heer, indien we gezondigd zijn. En bewaar ons van de boos. Want ook deze opzichtig aan de Satan rond. Als een verriezende leeuw zoekende wie dat hij zou kunnen verslinden. Heere, houd u ons vast en ga u ons voor. Met het licht uw genade, laat uw liefde in ons hart leven. Dan zullen we onze lichaam en onze zielen rein bewaren in de vrezen van uw naam. Heere, wil u ook de week met ons ingaan. Bedek ons onder uw vleugelen, bewaar ons van de boze. Zegen de arbeid en liefde ook aan de harten van onze kinderen. Zegen het onderwijs op de scholen, op de verenigingen. Sterk ze die je daartoe geroepen hebt. Laat het nog eeuwigheidsvrucht voortbrengen. Zie gij zo in gunst op ons van boven. En wees ons genadig met onze kinderen, om uw verbonds wil. Amen. We zingen Psalm 34, het vierde vers als slotzang. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.